Als we kijken naar het woord van God, dan komen we er al gauw achter dat de Heer in zijn woord zoveel heeft meegegeven voor ons en ook voor het volk dat hij uitverkoren had als zijn volk, het volk van Israël. Dat hij zelf daar een land voor beschikbaar had. En dan zegt de Bijbel daarover dat het zou zijn een land dat vloeit van melk en honing. En dat is een prachtig iets om te weten dat God zoiets voor je heeft. Maar dat land moest nog worden ingenomen. Dat land was niet zo dat je zo dat land binnen kon stappen en zeg maar van melk en honing daarvan kon gaan genieten. Nee, het land moest nog worden ingenomen. En eigenlijk is dat zo, net als wij nog moeten grijpen naar de beloften van Gods koninkrijk. Hoeveel van ons zijn echt bezig met het koninkrijk van God, dat we zeggen, nou die belofte, die moet ik nog eigenlijk, ja, moet nog bemachtigen, die moet ik me nog eigen maken. En toch is het zo dat, ben je een christen, ben je een kind van de Heer, dan zijn dat dingen daar waar we nou moeten grijpen. Om dat te doen, zijn er helden nodig. Strijdbare helden. En die strijdbare helden, dat zijn mensen, man, vrouw, maakt niet uit, vol van geloof. Een vastberadenheid om de belofte in te nemen door Gods kracht. Niks doe je in eigen kracht. Alles wat je doet, doe je door de kracht van de Heer die hij zelf aan je schenkt. Mozes bijvoorbeeld was ook een van deze echte strijdbare helden. Jozua was ook zo'n man. Zo kan je er nog meer noemen. En die kon God gebruiken. God kon ze gebruiken om zijn doelen te bereiken. Om in geloof vele stappen te zetten. En als we in de Bijbel lezen en we lezen de verhalen rondom deze mensen, dan zie je ook dat ze ook een grote inspiratiebron voor ons zijn. Hoe we ons strijdbaar kunnen opstellen. Want als kind van God zullen we in deze wereld ons strijdbaar moeten opstellen om de dingen in ontvangst te nemen. God heeft ze voor ons beschikbaar gesteld, maar toch gaat het niet zonder strijd. Wat we niet moeten laten gebeuren is dat we ons laten afschrikken door tegenstand. Of door tegenslagen. En dat we alles moeten doen onder de aanwijzingen die God ons geeft. Jezus bijvoorbeeld, ik heb die tekst net al gehoord, verkondigde in eigenlijk het nieuwe verbond, vertelde hij dat ja, het koninkrijk van God, het breekt baan. Hij beloofde het eigenlijk aan al zijn volgelingen. Een leven van overvloed heeft Jezus beloofd. Lees de evangelie maar, dan kom je erachter dat Jezus een leven heeft beloofd van overvloed. Een volkomen leven. Je zou eigenlijk letterlijk zou je kunnen zeggen, meer dan normaal. Een leven meer dan normaal. Maar Jezus sprak toen hij al deze dingen aankondigde en ons daarvoor warm maakte, sprak hij niet over een natuurlijk koninkrijk. Een land die je in bezit zou gaan nemen. Zoals bijvoorbeeld Israël. Maar waar Jezus over spreekt, was een geestelijk koninkrijk. Dat moeten we nooit vergeten. Dat is een geestelijk koninkrijk. En om het koninkrijk van God te laten doorbreken, zoekt hij geweldenaars. Sterke mannen, sterke vrouwen, die zich zonder reserve helemaal willen geven voor de koning en zijn koninkrijk. Laten we dit vers even lezen in Matteüs 11, vers 12, de NBG-vertaling. Ja, ze had er al geprojecteerd. Nou, dit zijn de woorden van Jezus zelf. Dat Jezus daar zegt, sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen ernaar. Wie waren nou die geweldenaars? Maar dat waren mensen die met wapens liepen om het te pakken? Nee. Die geweldenaars, dat zijn mensen. En dat is wat Jezus ook daarmee bedoelde. En dat is wat hij eigenlijk ook verlangt van een ieder. Die zegt, ik ben een kind van de Heer, ik ben een christen. Dat zijn mensen die vol passie, vol honger, vol een heilige overgave willen aangrijpen wat God in genade wil schenken. Want er is nog altijd een ander koninkrijk die het tracht te beletten dat wij niet ontvangen wat God ons wil geven. Maar als wij, als God in ons eigenlijk deze karakter vindt van passie, honger en heilige overgave, dan zullen wij in staat zijn door genade dit in ontvangst te krijgen. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen vandaag voor zijn woord. Hemelse Vader, ik dank u. Ik dank u dat u vandaag hier in ons midden bent. Ik dank u dat u degene bent, Heer, die vandaag, Heer, door uw woord ons in alle dingen wil gaan leiden. Dat u ons, Heer, wilt onderwijzen. Ik vraag u daarom, neem het van mij over, zodat u uw woord, Heer, deze middag in het hart van ieder kan brengen, Heer. Wees u de leraar vandaag in ons midden. Onderwijs ons, Heer. Want wij hebben uw woord nodig. Want wij hebben u nodig. Ik dank u. Ik prijs u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Weet je, als je kijkt naar de vrijlating uit de slavernij van Israël, dan kom je erachter dat het mogelijk was geworden door het bloed van het offerlam. We gaan vandaag naar Exodus 15. Dan gaan we vandaag een aantal dingen ook uitlezen. Exodus 15. Door het bloed van het offerlam was het mogelijk geworden om vrijlating te krijgen. En dat bloed, dat moest gestreken zijn aan de deurposten van de woningen waarin de Israëlieten woonden toen zij nog in Egypte waren. En het was heel simpel. Wie zich achter het bloed bevond, bleef in leven. Achter het bloed bleef in leven. Dus we hebben nodig dat het bloed altijd voor ons is. Dat het bloed de weg ook vrij maakt voor ons. En als we dat zien, wat de Heer gedaan heeft, dat de Israëlieten een lam moesten slachten en het bloed moesten aanbrengen eigenlijk op de deurposten, dan zie je dus dat de doodsengel langs ging en dat er ieder die achter die deurposten was, in leven bleef. En dat was iets wat zo belangrijk is. Hierin zien we eigenlijk een blauwdruk van het verlossend werk van Jezus Christus. Alleen, zijn bloed is bij machte een mens te verlossen uit de slavernij van de duivel en de macht van de zonde. Alleen door zijn bloed. Alleen hij kan dat. Hij alleen is bij machte. Laten we gaan kijken in Exodus 15. Ik vind het een prachtig verhaal om te lezen. Ook en daar ook over een aantal dingen na te denken. Over wat het woord van God ons daarin laat zien. En ook dat wij daaruit kunnen leren hoe de Heer met bepaalde situaties ook persoonlijk omging. We gaan naar vers 22. Exodus 15, vers 22. Nou, toen zegt de Bijbel daar zo. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn. Seur. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara. Maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeiden: wat moeten wij drinken? En hij riep luide tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water en toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen. En daar stelde hij hen op de proef. Vers 26 zegt: terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Als je naar het verhaal kijkt, dan zie je dus dat we dan spreken op dat moment over Mara, een plek waar er, zeg maar, het water bitter is. En ga je iets verder, dan kom je in hoofdstuk 16 en dan zie je dat ze dan eigenlijk op een plek zijn, Elim, en daar zitten allemaal bronnen, dan gaat het eigenlijk geweldig. Daar hebben ze alles wat er nodig is. Dus het water van Mara staat eigenlijk in contrast met de bronnen van Elim. Zo moet je dat ook zien. Maar Mara stond eigenlijk symbool voor ongelovige, mopperende houding van het volk dat niet op God wilde vertrouwen. En Elim staat symbool voor Gods overvloedige voorziening. En als je daarnaar kijkt, hoe makkelijk is het om te snel te mopperen, te klagen, om vervolgens in verlegenheid te worden gebracht door Gods hulp. Gods hulp brengt jezelf in verlegenheid. Maar als je kijkt dat ze dan daar komen, het water is niet te drinken. En misschien vraag je je eigen ook af, hoe zou ik reageren in zo'n situatie? Het water was bitter. Daarom noemde men die plaats ook zo. Maar dan zie je dat er in vers 24, dan staat daarop getekend voor ons: toen morde het volk tegen Mozes. Het volk begon te klagen en zeiden: wat moeten wij drinken? We praten hier niet over gewoon een schoolreisje. We praten hier over een volk. Een volk dat 400 jaar lang in slavernij geleefd had. Een volk dat op... ja, ik denk niet dat er een ander volk op zo'n manier eigenlijk verlost is geweest als de Joden. Dat God zoveel wonderen en plagen heeft moeten toestaan om een heel volk uit slavernij te krijgen. Want ze waren gewoon slaven in Egypte. En hoe ze gekomen zijn, ja, dat was zo lang daarvoor. Maar uiteindelijk is het zo dat ze allemaal in slavernij terechtgekomen zijn. En ze gewoon slavendienst moesten doen. Maar dan zie je dat daar gebeurt. Dat God ze toch wel met grote en machtige hand uit Egypte leidt. En je kan niet zeggen dat ze blind waren, want ze hadden de wonderen in Egypte ook gezien die de Heere toepaste te midden van de Egyptenaren. En toch zie je dat ze komen daar op een plek, het water is niet te drinken, dan beginnen ze tegen Mozes eigenlijk te mopperen. Te klagen. En daar kunnen we toch een aantal dingen van leren. Want vers 25 zegt iets wat voor En ieder die hier is belangrijk is en ook voor mij belangrijk is. Want Mozes doet op dat moment, en daarin kan je zien dat het echt een man van God is, een echt een held is, een grote held is, die in de Bijbel staat opgetekend. Mozes doet daar iets wat heel bijzonder is. Wat misschien de meeste van ons niet zouden doen in zo'n situatie. Want als mensen bij ons komen om te klagen, het eerste wat wij zouden doen, we zouden misschien agressief terug proberen te reageren. Of ook, zeg maar, op onze manier, ja, hun op een bepaalde manier te woord willen staan, die eigenlijk niet voorbeeldig zou zijn. Maar vers 25, daar staat er genoteerd, wat deed Mozes? Hij riep luide tot de Heere. Luide riep hij tot de Heere. En wat deed de Heere? De Heere wees hem op een stuk hout. En dat stuk hout, dat mocht hij dan in het water werpen. En het water werd zoet. Maar die aanpak, de manier van handelen, dat kwam door Mozes. En God, als wij, zoals wij de Bijbel lezen en we deze dingen in ons, zeg maar, opnemen, kunnen we daaruit, kan de Heer ons ook leren om daaruit ook voor onszelf, als wij in bepaalde situaties komen, ook een bepaalde houding aan te nemen. Ook een bepaald gedrag daaruit te leren. Wat Mozes deed, Mozes riep tot de Heer. Hij ging in gebed. Dat is belangrijk. Mozes koos eigenlijk, kan je zeggen, de juiste aanpak. De weg van geloof. Hij riep tot de Heer. En vervolgens Gods bevelen opvolgde. God had, en dat zie je ook, God kan onze problemen door dingen te veranderen. Zoals bijvoorbeeld bitter water kan hij zoet maken. God kan onze problemen zo veranderen. Hij kan ons iets anders geven. Zoals waterbronnen, als Elim. Of ons door genade schenken wat we nodig hebben in moeilijke omstandigheden. Zodat wij die omstandigheden aankunnen. Dat we ze kunnen verdragen. En dat wij niet klagend rondgaan. Dat kan hij doen. Om daar iets van te leren kunnen we gaan naar de brief die de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs. En dat kunnen we vinden in 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 10. En nu lezen we uit de herziene Statenvertaling. Omdat die vertaling iets makkelijker is, denk ik, voor ieder van ons. Herziene Statenvertaling. Laten we daar naartoe gaan. 2 Korintiërs 12, vers 7 tot en met 10. Dan zeggen we, slaat dat op. Nou, we gaan even kijken. Vers 7 zegt, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van Satan die om mij met vuisten, we gaan verder, te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Waar slaat dit op? Wat Paulus die mensen hier leert, is, God kan je alles geven als er problemen zijn. Als het moeilijk wordt, kan hij je in alle dingen voorzien. Hij kan zo de oplossing brengen. Hij heeft aan Mozes gezegd, kijk, daar is een stuk hout, werp het in het water. En het water werd zoet. En ze konden van het water drinken. Dat was geen enkel probleem. Maar wandelen met de Heer betekent ook dat je gaat leren vertrouwen op de Heer. Wat bleek al heel gauw uit deze geschiedenis, dat het volk van God geen vertrouwen had in God. En dat is een groot probleem. Zijn dat dingen die vandaag voorkomen? Jazeker. Dat grote, hele grote groepen mensen die in de kerken komen en in de dienst de lofprijsliederen zingen, de aanbiddingsliederen zingen. Maar op het moment dat er een strijd is, dat het gelijk weer terugvalt en dat geklaag begint. waarom moest mij dit overkomen, waarom dit, waarom dat, noem maar op. En dan blijkt opeens dat er geen vertrouwen meer is. Dat die mensen God niet vertrouwen. En hier zie je dat dit hetzelfde speelde. Want de Heer had in die situatie al grote dingen gedaan in hun midden. De Heer had al wonderen gedaan in Egypte al, om ze te verlossen. Was God bij machten om ze zoet water te geven? Jazeker. Maar hij had ze daar naartoe gebracht. En de Heer had al heel duidelijk aangegeven aan Mozes dat hij ze op de proef zou stellen. Weet u dat God u ook op de proef wil stellen? Nou, we verwachten dat niet. We verwachten dat als wij bidden, dan denken dat, een vrachtauto komt aanrijden, aanbelt en die komt het brengen. Maar wil je geestelijk gaan groeien, wil je geestelijk stabieler worden, heb je nodig dat je door bepaalde problemen van het leven zal moeten gaan. Dat je daar je geloofsleven gaat opbouwen. Dat er je karakter gaat opbouwen. Dat je geestelijk op een ander niveau komt te staan. Paulus, om dit voorbeeld nu even weer bij te halen. Paulus was iemand die God al zoveel openbaringen had gegeven. Over dingen die in de toekomst zouden moeten gebeuren. Waar niemand van wist. Maar Paulus schrijft hier iets, toch wel iets wat bijzonder. Hij zegt, zodat ik me niet hoogmoedig zou voelen, heeft God, niet iemand anders, heeft God mij een doorn in het vlees gegeven. God zelf heeft ervoor gezorgd dat er een doorn kwam in het vlees bij hem. Zodat hij een probleem had in zijn leven die hij zelf niet kon oplossen. Maar dat maakte dat hij Gods aangezicht moest blijven zoeken. Laten we verder lezen, om dat verder door te gaan krijgen. Hij zegt, hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt. Dat hij dat probleem van mij zou weghalen. We gaan kijken in vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, niet iemand anders, God zelf heeft tegen Paulus gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik ben erachter gekomen, wanneer we heel veel dingen krijgen, zijn we niet eens in staat meer om in geloof te staan. We kijken alleen maar naar die dingen die we hebben, dat we denken van, oh, wat ben ik een gezegend iemand? Wat heeft God me openbaringen gegeven? Wat heeft God dat in mijn leven gedaan? Oh, als je weet wat God in mijn leven gedaan heeft, dat wanneer dat probleem komt, dat je niet eens meer terug daar naartoe kan, naar dat probleem. Want je bent alleen maar bezig met wat God in je leven gedaan heeft. Maar hier, zegt Paulus, God heeft hem een doorn in het vlees gegeven, zodat hij zich niet hoogmoedig kon opstellen. Maar, en wat zegt God tegen hem? Mijn genade is je genoeg. Want, zegt God het woord daartoe, mijn genade is genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kent iemand dit? Hoe zwakker je bent, hoe meer je op de Heere moet gaan vertrouwen. Wanneer je alles om je heen hebt, vertrouw je op die dingen. Als iemand je een bankrekening geeft, heb je niet eens tijd meer om te bidden. Je bent alleen maar bezig om hoe ga je die bankrekening goed bewaken, dat er geen mensen met AI en weet ik veel dingen dat geld eraf halen. Maar wanneer je zwak bent, wanneer je weinig hebt, dan ben je alleen maar gefocust op de Heere. Heere, wilt u voor me zorgen? Heere, wilt u me helpen met dit probleem? Dan is het niet meer mogelijk dat je op jezelf gaat staan en op jezelf gaat vertrouwen. Maar dan ga je volledig je ogen richten omhoog waar de Heere is. Hij zegt, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zegt Paulus, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Ik zal veel meer roemen in mijn zwakheden, wat God door mij heeft kunnen doen. Omdat ik hem nodig had, omdat ik tot hem geroepen heb. En daarom is gebed zo belangrijk. In mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Niet eventjes langskomt, in mij komt wonen. Want het is een houding die je gaat leren. Wanneer je door deze dingen gaat. Dat je elke keer weer voor Gods troon kan komen. Maar trouwens, weet je dat niet elk probleem met geld op te lossen is. Er zijn een heleboel problemen. Die zijn niet met geld op te lossen. Helemaal niet. Afgelopen, wanneer was het dinsdag, lag ik daar. Ik ging naar het ziekenhuis. Ik vertelde het vandaag nog. En ik had alle ik heb de Heer thuis gebeden. Ik moest naar het ziekenhuis gaan, want ik kreeg een injectie in mijn oog. En ik heb de Heer gebeden, Heer, dat het iemand zal zijn, toegewijd, Heer. Neemt u het over dat ik geen enkel probleem hiervan zal ondervinden. En ik ging naar het ziekenhuis en ben met mijn vrouw gegaan. En ze deden heel lang, zeg maar, ze waren heel traag. En ja, de tijd was voorbij dat ik eigenlijk naar binnen moest. Nou, uiteindelijk kwamen ze me roepen. En ik ging daar en ik werd voorgesteld aan degene die mij zou behandelen. Ik heb de arts gezien, die oogarts, die mij ook behandelde, heel vaak geïnjecteerd heeft. Geen enkel probleem. Dus ik was al blij dat ik haar zag. Maar toen ik daar binnenkwam voor die behandeling, zat daar iemand anders die ik nog nooit had gezien. En die kwam en die zei, even voor de duidelijkheid, wat is uw geboortedatum, nou al die dingen. Nou, ik heb het genoemd. En zij komt naar me toe. Ik zal me even voorstellen. Ik ben de assistent van. En toen, alsof er een zwaard door me ging, dat ik mezelf dacht van, waarom in godsnaam een assistent? Ik ben de assistent van. Ik heb daarna niet eens meer geluisterd wat ze zei. Maar omdat ze zei assistent, en ik dacht, die naald die in mijn oog moet, ik denk, dit is niet goed. Dit gaat niet goed gaan. Heeft de Heer het gebed niet gehoord? Maar God hoort alles. God hoort me klagen ook. Dus hij hoort ook. En trouwens, ik hoef niks te zeggen. Hij ziet het allemaal. Dat mijn gezicht veranderde. Maar het komt goed hoor. Als je maar rustig doet. En in je ogen. Ik denk. Kunnen ze die arts niet gaan roepen? Even snel. Dat ze denken, die man is nerveus. Maar dat deden ze niet. En ze kwam en ze deed er dingen. En vocht in mijn ogen, weet ik veel. En injectie in mijn oog. Ja, een injectie in je ogen voel je altijd. Maar het heeft te maken met daarna. Voel je het daarna nog of voel je het daarna niet meer? En ik moet zeggen, toen ik dat allemaal zag, was ik niet blij. Ik vertelde het aan mevrouw van, hey, die persoon die me geholpen heeft, die komt ook uit een bepaalde hoek. Ik zal het maar niet noemen uit welke hoek. Maar die heeft me geholpen. Maar zal ik het eens vertellen? Onderweg naar huis dacht ik, ze heeft het misschien te vochtig gemaakt. Maar ik heb heel de dag door geen enkel probleem gehad. De nacht geen enkel probleem gehad. Terwijl ik het in het verleden vaker gehad heb. Daarom bid ik de Heer elke keer weer daarvoor. Dus als iemand in het vervolg zegt van, ik ben de assistent van, dan zeg ik, kom maar, wees welkom. Want je weet maar nooit. En hier zie je wat Paulus schrijft. Want dan kan God werken. Je hebt gebeden. Dan kan die verpleegkundige, wat ze ook mag zijn, dan mag ze de werk doen. Want de handen, die spuit ligt toch in de handen van de Heer. En de Heer zorgt ervoor dat het goed gaat. Ik ben de Heer daarvoor dankbaar. Wij hebben een geweldige Heer die voor ons zorgt. En Israël en wij kunnen hier wat van leren. We kunnen vluchten naar een hele snelle oplossing. We kunnen vluchten dat de Heer voor ons zorgt en elke dag ons overlaat met het beste wat het is. Maar laten we het ook aan de Heer overlaten. Laten we, als we ons gebed gedaan hebben, laten we het gebed daar laten. Weet je, als ik kijk naar vers 26, dan staat er opgeschreven, terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer. Ze moesten aandachtig luisteren. Maar daarvoor staat al opgetekend dat hij ze op de proef zou stellen. Opdat ik hen op de proef stel. En als je gaat kijken, dan zie je, God beloofde hen dat hij ze als volk als ze hem zouden gehoorzamen, hij ze zou vrijwaren. Dat ze eigenlijk geen ziekte en dergelijke dan, zeg maar, mee geteisterd zouden worden, zoals de Egyptenaren dat wel hadden. Ze hadden geen idee over, zeg maar, wat de Heer eigenlijk allemaal zou gaan doen in hun leven. God stelde het volk op de proef niet omdat hij hun hart niet kende. God stelt jou op de proef niet omdat hij jouw hart niet kent. Nee, hij kent je hart heel goed. Want mensen zeggen vaak, nou, ik ken mijn eigen hart wel hoor. Maar ze vergeten wel één ding. Het hart van de mens is eigenlijk het meest bedriegelijke van alles. En het meest wanhopige en verdorvene. Weet u dat? God gaf dit woord aan Jeremia. Laten we snel kijken in Jeremia 17. Jeremia 17. Even kijken. Ik ga gewoon naar zweef een beetje tussen die twee vertalingen. Maar neemt u me niet kwalijk. Vers 9. Jeremia 17, vers 90. Ik weet niet hoe het hier opgetekend staat, maar ik lees maar de NBG-vertaling, de oudere vertaling. En dan zegt Gods woord daarin: arglistig is het hart, boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Als je zegt, je kent je eigen hart, dan moet je echt voor hele zware en moeilijke problemen komen te staan. Dan zien we als je je eigen hart kent. Maar de Heer zegt, arglistig is het hart. Wie zal het kennen? En dan zie je in vers 10 geeft de Heer het antwoord. Ik, de Heer, doorgrond het hart en toetst de nieren. En dat om aan ieder te geven naar zijn wegen. Naar zijn vrucht. Naar zijn daden. Oh, als ik kijk naar het woord van God is zo rijk dat het mij helpt. Dat zelfs in die moeilijkste omstandigheden hij daar met mij is. En dat hij daar een antwoord voor mij geeft. Waarom deze beproeving dan? Zou je eigenlijk zeggen. De Heer stelt ons op de proef. Om geestelijk groei te bevorderen in ons. Om het beste wat er is in ons naar boven te halen. Maar de duivel verleidt ons. Dat mag je nooit vergeten. De Heer beproeft, maar de duivel verleidt. De duivel verleidt ons om het slechte in ons naar boven te brengen. En geestelijk ons onvolwassenheid te bevorderen. Dat is wat hij wil. Maar God wil dat wij volwassen gaan worden. Dat we gaan groeien in geloof. Dat we in de toekomst tegen dingen, zeg maar, beter aankunnen. Dat we die dingen beter, zeg maar, onder onze eigen beheer kunnen houden. De houding die we aannemen ten opzichte van onze moeilijkheden bepaalt welke richting het leven opgaat. Want wat het leven met ons doet, hangt af van wat het leven in ons aantreft. Wat treft het leven in ons aan? Wat is in ons nog niet volmaakt? Wat is nog niet doorgewerkt? Wat is nog niet een held geworden? Wat is nog niet sterk geworden? Wat is nog niet krachtig geworden? Daarom gebruikt de Heer deze dingen in ons leven. Als we op God vertrouwen en zijn woord gehoorzamen, zullen we de beproevingen doorstaan en groeien. Maar als we in ongeloof klagen en de Heer ongehoorzaam zijn, zullen we de beproevingen niet doorstaan en onvolwassen blijven. Weet je, als je ziet wat de Heer gedaan heeft, de Heer heeft ze, water gegeven. En de Heer zei duidelijk tegen Mozes, omdat ik ze op de proef ga stellen. Het hoofdstuk verder, vers 16, dan zie je, komt het andere probleem. Wat zullen wij eten? De Heer zegt, nou, ga maar rustig, ga maar op je tent. Morgenochtend heb je eten volop en dan zie je dat We gaan het allemaal niet lezen, maar je kent het verhaal wel. En de volgende dag stonden ze op en ze zagen iets schilferigs. Wat is dat? Vroegen ze aan Mozes. Nou, dat is nou wat manna. Dat kan je gaan bakken, dat kan je gaan eten, daar kan je brood mee gaan maken. En dan zegt de Heer duidelijk tegen Mozes, 6 dagen geef ik dat. En de 6e dag moet je een dubbele portie nemen. Zodat je voor de 7e dag niet meer naar buiten hoeft. De 1e dag was voorbij en sommige mensen hadden al te veel meegenomen. Ze dachten, ik ga dit niet laten gebeuren. Iets achter die tafel. Maar het was de volgende morgen, zoals God had gezegd, gaat het stinken, het gaat bederven, er komen wormen in. Wat zegt Jeremia? Arg, listig is het hart van de mensen. Om een mens te leren kennen is niet zo makkelijk. Daar heb je de Heer bij nodig. God moet jou kunnen openbaren. God moet jou laten zien wat er in ons, wat in je eigen hart. De Heer moet mezelf laten zien wat er in mijn eigen hart is. Maar de Heer wil dat we volwassenen worden. En Hij wil ons daar echt naartoe leiden, doorheen leiden. Laten we gaan kijken, Hebreeën 12. Maar God is nog steeds op zoek naar echt geweldenaars. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 11. Laten we even snel daar naartoe gaan. Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laten we dat doen. Dat is wat de Heer in zijn woord aan ons geeft. Dit zijn aanwijzingen, dit zijn dingen die je mee kan nemen. Dit zijn dingen die je kan bergen in je hart. En dat je op zo'n manier eigenlijk de wedloop kan lopen. De Joden hadden in de woestijn overdag een wolkkolom en in de nacht een vuurkolom. Dat was constant, zodat ze wisten dat de Heer met ze was. Want het was moeilijk om ze te overtuigen. We gaan kijken naar het volgende vers, wat daarop getekend staat. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op wie? Op Jezus. De leidsman en voleinder van ons geloof. Vaak zeggen we, maar ik heb geloof hoor, voor dit soort dingen. We hebben geloof die God ons geeft. We hebben geloof omdat God met ons is. Want wij zelf hebben uit ons eigen geen geloof. Nee, we hebben het geloof dat de Heer geeft. Want Hij is de leidsman en voleinder des geloofs. Die om de vreugde welke voor Hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon God. Jezus is de enige die hier in deze wereld is geweest en die alle dingen zo heeft kunnen doen, zo met de verzoekingen en de verleidingen die op zijn pad kwamen, heeft hij kunnen handelen dat hij nu aan de rechterhand van de Vader zit. Dat de hemel hem heeft kunnen verwelkomen. Kom maar. Want hij heeft alles kunnen volbrengen wat hij gedaan moest hebben. En ik ben God daarvoor dankbaar. Laten we kijken naar het volgende vers. Vestig uw aandacht dan op Jezus, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Als je iemand wil laten verslappen, begin die persoon een paar dingen te vertellen die negatief zijn, niet goed zijn in het geloof, die je hebt meegehoord van een ander of waar dan ook. Moet kijken hoe die matheid naar binnen komt. Ik voor de dienst sprak ik even met een paar mensen. En ik geloof in 3 gesprekken hoorde ik wie er allemaal dood was de afgelopen maanden. En toen dacht ik van, moet ik deze boodschap vandaag nog brengen, heren? Want dit is vandaag een boodschap van de dood. Maar dat is een leugen van de duivel. Want het is een boodschap van de opstanding. We mogen God echt dankbaar zijn dat we een voorbeeld hebben, dat we Jezus hebben. Daarom zegt de Bijbel, vestig uw aandacht dan op hem. Ik vestig mijn aandacht dan nergens anders dan op Jezus Christus, want hij is de enige. En die heeft een tegenspraak gehad van zondaren en heeft het allemaal verdragen. Laten we dan kijken naar wat vers 4 zegt. Gij hebt nog niet, een heleboel mensen zullen misschien nog niet mee eens zijn, maar hier staat er gegeven, gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worstelingen tegen de zonde. Maar Gods woord zegt het wel. We hebben nog niet dit gehad. We gaan niet te lang hierbij stilstaan, want anders dan ga ik u meenemen in een ander pad. Dat is niet mijn bedoeling. Vers 5 zegt, en gij hebt de vermaningen vergeten die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Dat is Gods woord. En dit zijn dingen die de Heer zelf ook doet. Wanneer hij merkt dat er in ons leven geen vooruitgang is, dan komt hij zelf in ons leven en dan grijpt hij in. En dan, zoals hij tegen Paulus zei, ik geef jou een doorn in je vlees. Zodat je niet hoogmoedig wordt of wat dan ook. En daarom zegt Paulus, nou kan ik bidden dat ik verzwakt blijf. En dat, nou heb ik eigenlijk alleen maar een vreugde in zwakheden. Vers 6, wat zegt vers 6? Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere. Ik geloof dat ik het meest geliefde kind thuis was. En ik heb geloof ik van alle kinderen in huis, heb ik de meeste tuchtiging denk ik gehad. En ik begreep niet altijd waarom, maar dat maakte me niet uit. Nu begrijp ik het. Dus eerst die tuchtiging, was niet leuk. Mijn vader liep met een speciale zweep had hij meegebracht uit de binnenlanden. Want daar kwam hij vaak. En hij liep in heel de buurt om die tuchtiging te geven. Maar God was een goede God. Ik had thuis een oudere broer. En die pleitte voor mij, voordat ik thuis kwam. Hij pleitte voor me. Hij zegt, pa, dit kan je niet doen. In heel die buurt, die mensen gaan kijken. Je kan dit niet doen, pa. Als ik hem zeg, pa, je kan het niet doen. En toen ik 's avonds thuis kwam, was het inmiddels 7 uur, was de woede bekoeld. En toen kreeg ik die tuchtiging niet meer. Dank u, Jezus. Alleen maar de Heer. God weet precies wat hij doet. Maar ik heb er wel van geleerd. Ik heb ervan geleerd dat als God als je lief heeft, dat er ook tuchtigingen in je leven zullen plaatsvinden. Dus acht ze niet gering. Denk niet van, ik weet niet waarom hij dit doet, ik verlaat hem maar. Want hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. En iedere dochter die hij aanneemt. God is echt een geweldige Heer. Ik ben hem echt dankbaar. Weet je? En als we kijken naar wat die Joden allemaal hebben meegemaakt, wij kunnen dat vandaag in ons leven zien als een verrijking voor ons. Dat wij dat kunnen zien als iets wat de Heer in ons leven wil doen, zodat wij een leven gaan leven dicht bij hem. Dat we een leven gaan leven met hem. En dat we in alle dingen met hem zullen wandelen. En dat wij hem onder alle omstandigheden. Ik heb nog een belangrijk advies hier voor u. Een heel belangrijk advies. Wat belangrijk is voor ons. Wij moeten ons vastberaden inspannen om te bidden, wanneer we de neiging hebben om te gaan klagen. Dit is een boodschap voor mij, maar het is een boodschap voor ieder die vandaag hier zit. Vastberaden inspannen om te bidden, wanneer je de neiging ervaart om te gaan klagen. Want klagen verhoogt alleen maar ons stressniveau. En gebed brengt ons gedachten en emoties tot rust. En bereid ons om ervoor te gaan luisteren. Dat is een belangrijk iets. Dus wanneer je gaat bidden, dan krijg je meer inspiratie om te gaan luisteren naar wat zegt de Heer, wat wil de Heer nou in mijn leven doen. En ik ben hem daarvoor dankbaar. We gaan naar een belangrijk moment voor vandaag. We gaan naar de tafel des Heren. Laten we gaan naar Matteüs. Matteüs 26. Dan zegt de Bijbel in vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, sprak het en gaf het aan zijn discipelen. En zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker en sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik dank u, Heere, dat u het bent die alles volbracht hebt. Ik dank u, mijn God, dat u het bent die zelfs, Heere, Heer, uw lichaam hebt afgelegd, Heere. U bent de dood ingegaan. Heer, om deze weg naar het kruis te gaan. Ik dank u dat de weg die u gekozen hebt, Heer, mij nu redding en leven brengt. Mij nu verlost van de macht van de zonde. Mij nu vergeven heeft. Wat een moment, Heer, om aan uw tafel aan te schuiven. Om te beseffen dat uw liefde voor ons zo groot is. Zo groot, Heer. En alles wat u gedaan hebt, Heer, hebt u gedaan uit liefde. Ik zegen daarom deze tafel. En ik bid daarom op dit moment, Heer, dat er ieder die van deze tafel gebruik maakt, dat u op een speciale manier in de harten wil werken. Dat u op een speciale manier, Heer, de harten wil aanraken. Ik zegen deze tafel, opdat uw grootheid geopenbaard wordt. Opdat we beseffen wat redding inhoudt. In Jezus' wonderbare naam. Zo dank ik u. Amen. Ik ga vragen als die rij, die heel kleine rij...